Colossenzen 2 vanaf vers 5b. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen en volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft en zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan nog, alsof u in een wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Het zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. En deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Tot zover het Bijbelgedeelte. Als je een jonge plant of een jonge boom neemt en die plant je in de grond, je poot die in de grond, dan wordt die boom of die plant wordt één met de grond. Hij wordt in die boom of die plant wordt in de grond geworteld en zo verenigd met de grond. En zo is het ook met een gelovige in Christus. Die wordt één gemaakt met Christus. Gelovigen in Christus die zijn één met hem, oftewel die zijn in hem. De vraag is dan, hoe gaat dat dan? Het één worden met Christus of het in hem komen? Dat is een hele logische vraag. Nou, hoe dat gaat, dat lezen we in vers 6. Hou het Bijbelgedeelte tijdens de preek er maar bij, want we gaan ook veel grijpen terug op de Bijbeltekst. We gaan eerst naar vers 6 om te kijken hoe wordt een mens nou één met Christus? Hoe komt hij in Christus? Vers 6. Daar staat: zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Het gaat hier over Christus Jezus de Heere aannemen. En eigenlijk zou je dit moeten vertalen als, zoals u dan Christus Jezus als Heere hebt aangenomen. En dus dat hier zo, dat heeft te maken met allerlei Griekse taalregels, maar de bedoeling hiervan is te zeggen van Paulus, zoals u dan Christus Jezus als Heer hebt aangenomen. We hebben net gezongen, hè? Jezus, u bent Heer. Daar belijden we mee dat we de Heer Jezus als, dat we Christus Jezus als Heer hebben aangenomen. En ik wil heel even toch stilstaan bij dat woordje aannemen. Dat is een woord dat vaak ook een verwarring oplevert. En wat betekent het nou dat je Christus Jezus als Heer hebt aangenomen? Het woord wat daar gebruikt wordt, dat is een woord voor het aannemen van een traditie. Dat zal je misschien verbazen. Dat je een traditie aanneemt. Misschien heb je juist wel een soort van afkeer tegen tradities. Maar het woord Christus Jezus als Heer aannemen, dat ziet op het aannemen van een traditie. Dus, zegt Paulus, u hebt Christus Jezus aangenomen als Heer. Nou, en uiteraard is dat hem als persoon. Maar hoe heb je hem als persoon aangenomen? Onder andere door het onderwijs wat over hem gegeven is. De apostelen die zijn uitgegaan. En die zijn ook in Colosse terechtgekomen. En die hebben gesproken over Christus Jezus. En die hebben zijn leven verteld en wat hij gedaan heeft en wie hij is als Zoon van God. En dat onderwijs van hem, dus de Jezus die wordt zichtbaar in dat onderwijs, dat hebben ze aangenomen. Dus als persoon, maar ook het gezaghebbende onderwijs over hem. Wij zouden misschien zeggen, zijn leer en zijn leven hebben we aangenomen. Ze hebben aangenomen dat wat de apostelen verkondigden, door een mondelinge overdracht, dat is wat ze aangenomen hebben. Het onderwijs over de Heer Jezus. En ook het gezag van hem. Jezus vertelt mij hoe ik moet leven. En ik zie, zij vertellen ook wat hij gedaan heeft voor mij. En ik neem dat aan. Dus we nemen hem aan als persoon. Maar we ontvangen ook het onderwijs van hem en over hem. En in die zin is dat ook een traditie. Een manier van leven. En die zal best per cultuur verschillend zijn. Dus niet in die zin een traditie. Maar wel met onderwijs van Jezus. Hij heeft ontzettend veel onderwijs gegeven. En dat onderwijs dat nemen wij allemaal aan. En dat, daarna gaan wij dan ook leven. Dat is wat het betekent. Om Christus Jezus als Heer te hebben aangenomen. Het verschil is met de tradities die wij kennen. Dat zijn vaak tradities die door mensen overgeleverd worden. Het bijzondere is, Paulus zegt hier. Dit is geen traditie die door mensen is overgedragen. Maar dit is een traditie die God overdraagt aan ons. Wat is heerlijk als we die traditie hebben aangenomen. De traditie van Jezus Christus. Dus hoe begon het geloofsleven van de Colossenzen? Eerst doordat onderwijs werd gegeven over Jezus. Vervolgens door die boodschap niet te weigeren en ervan af te keren, maar het juist aan te nemen en je daaraan aan het onderwijs te onderwerpen. Door het geloven van die boodschap, door het vertrouwen dat het waar is. Vervolgens door het belijden van Jezus als Heer. En als derde, dat komt pas verderop in een stukje, door het gedoopt te worden in hem. De vraag die natuurlijk dan naar voren komt is, ben jij één met Jezus Christus? Heb jij die traditie aangenomen? En daar bedoel ik niet mee een lege soort van kerkelijke traditie, maar een traditie van Jezus Christus als Heer in jouw leven, waarin hij het in jouw leven voor het zeggen heeft, dat je aan hem hebt toevertrouwd. Als dat zo is, dan is het wat hier in het gedeelte staat, dan ben je in hem. En dan ben je verenigd met hem. En dat moet je de rest van deze preek ook vasthouden, hè? Dat in hem zijn. En dat kun je beoordelen voor jezelf, aan de hand van, heb ik Jezus Christus aangenomen als Heer? Deze preek gaat het veel over in hem. Want ik wil vanmorgen spreken uit het Bijbelgedeelte over het één zijn met Christus. Daar heb ik 4 punten bij. Eén zijn met Christus. Ten eerste, één in zijn dood. 2, één in zijn begrafenis. Derde, één in zijn opstanding en het vierde, één in zijn volmaaktheid. Eén in zijn dood, dat lezen we in vers 11. In zijn begrafenis, vers 12a. In zijn opstanding, vers 12b tot en met 15. En vervolgens één in zijn volmaaktheid, de versen 9 en 10. Nou, het is een heel moeilijk gedeelte. Dat laat ik dat vooraf stellen. Het gedeelte wat we gelezen hebben is een moeilijk gedeelte. Er staan zo heel veel moeilijke woorden in, moeilijke begrippen. En ook veel unieke woorden, woorden die maar één keer in de Bijbel voorkomen, of maar twee of drie keer in de Bijbel voorkomen, die komen in dit gedeelte juist voor. Dus we weten dat het een moeilijk gedeelte is waar we uit spreken. Dus ik zal ook proberen relatief veel uit te leggen. In die zin is bijna meer Bijbelstudie dan echt preken. Maar het is belangrijk dat we ook, als we de Bijbel lezen, dat we begrijpen wat er staat. De boodschap die God tot ons wil brengen, die is belangrijk. En ik hoop vanmorgen gewoon wat iets meer duidelijkheid te geven over het gedeelte wat we gelezen hebben. We beginnen over de eenheid met Christus, één in zijn dood. En dan lezen we vers 11. En misschien denk je, hè, één in zijn dood, maar daar komen we bij. In hem, dat is in Christus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Nou, lijkt me denk ik redelijk duidelijk, de meeste van ons, misschien wel allemaal, ieder van ons, die zullen niet besneden zijn. In de zin dat we niet besneden zijn zoals de Joden besneden worden. De Colossense, de meeste mensen in de gemeente Colosse, die waren ook niet besneden. En waarschijnlijk was het niet echt een probleem bij hen. Kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar de gemeente in Galatië, daar was de besnijdenis een punt van was echt een probleem. En Paulus zie je daar, die gaat ook heel fel tegen de mensen die heidense gelovigen wilden laten besnijden. Nou, dat lijkt hier niet het geval, want Paulus spreekt helemaal niks geen enkel negatief woord daarover. Maar het is goed mogelijk dat de vraag opgekomen is bij de mensen, de Joden, ook de gelovige Joden, die zijn besneden. En de besnijdenis is voor hen een teken dat ze behoren bij het volk van God, bij Israël. Daar was de besnijdenis een teken van. Hoe zit dat nu met ons? Moeten wij niet besneden worden? Nou, Paulus zegt dan, u bent ook besneden. In Christus bent ook u besneden. Maar dan is de vraag, hoe zijn zij besneden? Het eerste wat er gezegd wordt, in hem, in Christus zijn zij besneden. Dus niet buiten Christus, nee, in Christus zijn zij besneden. Door de vereniging met hem. Kun je denken, ja, Jezus was besneden. Als Jood was Jezus besneden. Op de achterdag. Gewoon met handen. Heeft dat plaatsgevonden. Geldt die besnijdenis van Jezus dan ook voor ons? Dat lijkt logisch. Maar dat is niet het geval, want er staat, het is een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus betekent het, is het een geestelijke besnijdenis. Maar hoe is die besnijdenis dan wel gebeurd? Nou, daar worden twee dingen van genoemd. Het eerste is dat gebeurt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. En het tweede wat daarvan gezegd wordt, is het is een besnijdenis. U bent besneden door de besnijdenis van Christus. Het is een moeilijk gedeelte om uit te leggen. Ik zal proberen het uit te leggen. Ik zeg eerlijk ook proberen, want dat is ontzettend moeilijk. Sommige mensen leggen dit gedeelte uit door te zeggen, ja, het is de besnijdenis die door Christus plaatsvindt. Dat is de besnijdenis van het hart. Christus heeft jouw hart besneden. Dat is de geestelijke besnijdenis die hier bedoeld wordt. Maar eigenlijk kan dat hier niet bedoeld worden, want er staan twee dingen, twee exact dezelfde soorten regels. Eén is, door de besnijdenis, of door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. En het tweede, door de besnijdenis van Christus. Dus dat kan niet betekenen door de besnijdenis die Christus gedaan heeft. Dan zou het ook betekenen door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Alsof dat zou zijn dat die het lichaam van de zonde van het vlees degene is die uittrekt. Dat klopt, taalkundig klopt dat niet. Dus dat kan niet de bedoeling zijn, dat kan niet zijn wat Paulus hier bedoelt. En het enige wat dan nog overblijft, is dat Paulus hier beeldspraak gebruikt. En de besnijdenis van Christus is dan de kruisdood van Christus. Dus als hij zegt, in hem, in Christus bent u besneden door de besnijdenis van Christus, dan is het een beeld van de kruisdood van Christus. Christus is gestorven aan het kruis. En het is een heel schrijnende beeldspraak, hè, dat Christus als het ware afgesneden is aan het kruis toen hij stierf. En de gelovige, die is in hem besneden, is in hem aan het kruis ook gestorven. Het is sprake van een geestelijke besnijdenis, de dood van Christus. En door de eenheid met Christus is dat ook de dood van een ieder die in hem is geworden. En het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, buiten Christus, leeft iedereen voor zichzelf, voor de zonde. He, om puur ter beschikking te staan aan de zonde. En om jezelf centraal te stellen in het leven, ook in je eigen lichaam. Maar bij de wedergeboorte, wanneer je Christus als Heer hebt aangenomen, verandert dat. Dan sterft je lichaam voor jezelf, om niet meer langer te leven voor jezelf, maar voor de gerechtigheid, voor om niet meer te leven voor jezelf, maar juist voor God en voor de Heer Jezus. Dus vers 11, in Christus besneden zijn, dat is een verwijzing naar de dood van Christus, waarin je verenigd wordt met hem. De tweede, een gelovige is niet alleen één in zijn dood, maar ook één in zijn begrafenis. Daar spreekt vers 12 over. En in het oorspronkelijke taal in het Grieks zijn vers 11 en 12, het is één zin. Daar staat dus eigenlijk, ik pak even halverwege vers 11, hè, door de besnijdenis van Christus met hem begraven zijnde in de doop. Dus eerst zijn we één met Christus in zijn dood, maar vervolgens ook één met Christus in zijn begrafenis. En de doop is een beeld van de begrafenis van Christus. Christus is fysiek gestorven en hij is ook fysiek begraven geweest in het graf van Jozef van Arimathea. Dus de gelovige, die is ook gestorven en die wordt ook begraven. Want als je gestorven bent, iedereen die gestorven is, die wordt begraven. En dat is een bewijs dat je werkelijk gestorven bent. En zo is ook de doop een bewijs voor de gelovige dat hij werkelijk gestorven is. En alles wordt erin achtergelaten. Op het moment dat je sterft kun je niets meenemen. Je wordt opgeborgen in de aarde. En dat markeert een definitief einde van het leven. Wat niet meer terugkomt. En dat is ook het beeld wat in de doop terugkomt. Het is een markeringspunt. Een definitief einde van de mens die voor zichzelf leefde. Je hele verleden, als je straks gedoopt wordt, als je ook voor jou. Je hele verleden wordt achter je gelaten. Wordt begraven om ook nooit meer terug te komen. Hele oude leven is daarin voorbij. Met hem begraven zijnde in de doop. Alles wat herinnert aan een leven zonder hem, wordt begraven. Nou, wat wordt er dan allemaal begraven? Dode religie. Misschien heb je jarenlang geleefd. Kijk, voor jou geldt dat je al jarenlang met de Heer leeft. Maar voorheen heb je ook in dode religie geleefd. Mag je achterlaten in het graf. Voorheen heb je je lichaam ter beschikking gesteld om voor jezelf te leven en voor de zonde te leven. Mag je achterlaten in het graf om niet meer terug te komen. Maar gewoon je hele oude leven en je hele verleden mag je achterlaten om een volkomen nieuw begin te beginnen met God. Wat heerlijk is dat. Om een definitief einde te maken in je eigen leven. en een definitief nieuw heerlijk leven met God te gaan leven. Eén met Christus in zijn dood, in zijn begrafenis, maar ook één in Christus met zijn opstanding. Want als je gedoopt wordt, dan gaan we verder lezen in vers 12b, als je gedoopt wordt, dan blijft niet alleen je oude leven, je lichaam van de zonde van het vlees in het graf, maar je wordt in de doop ook opgewekt met Christus in een nieuw leven. Er staat immers waarin, dus in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dus in de doop gebeuren twee dingen. Eén is je wordt begraven met Christus. En Christus dood is jouw dood. Christus begrafenis is jouw begrafenis. Maar in die doop sta je ook weer op. En die opstanding, dat is een opstanding in een nieuw leven met God. Het oude wordt achtergelaten en een nieuw leven begint. En ik moet denken aan wat Paulus zegt in de brief van 2 Korinthe, 2 Korinthe 5. Daarin staat, één is voor allen gestorven en daarom zijn zij allen gestorven. En hij is gestorven opdat, met als doel, dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar juist voor hem, die voor hen is gestorven en is opgewekt. Daarom, als iemand in Christus is, we hebben het weer, in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping, een nieuw schepsel. Volkomen nieuw. Prachtig. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dat alles is uit de mens? Nee, alles is uit God. Dat is het heerlijke. Oude voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden doordat je bent opgewekt met Christus. De vraag is, hoe gaat dat dan? Hoe word je opgewekt in een nieuw leven? Er staat verder in vers 12. Door het geloof. Dus u bent begraven in de doop. In de doop bent u ook opgewekt. Hoe? Door het geloof. Wat voor geloof? Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is een hele volzin. En het is een moeilijke volzin ook weer. Helpt altijd om in stukjes te knippen deze tekst. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus Christus in het graf lag? Op dat moment heeft God door een bovennatuurlijke krachtige werking hem weer levend gemaakt. Het woordje werking wat hier staat, dat staat voor een bovennatuurlijke werking waarmee God werkt. Een bovennatuurlijke kracht van God. En die heeft hij gewerkt in de Heer Jezus Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Door het geloof in die werking, in die kracht, die bovennatuurlijke kracht van God, wordt ook de gelovige opgewekt in een nieuw leven met hem. Dus in de doop begraven en door het geloof in de kracht van God ook opgewekt in een nieuw leven. In die God die Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood. In die God stel ik ook mijn vertrouwen. Stel jij ook jouw vertrouwen om straks ook op te staan. En misschien is het niet fysiek een opstanding zoals van de Heer Jezus uit de dood. Maar het is een geestelijke realiteit. Ook als jij straks op mag staan, Atje, uit het watergraf, dan is het een beeld van een opstanding uit de dood. En door het geloof word je verenigd met Christus. En verenigd ook met de opstandingskracht van de Heer Jezus. Toen hij uit de doden opstond. En zo zie je, het gaat om de eenheid met Christus. Dat is zo belangrijk, de eenheid met Christus. Er is niets buiten Christus. En zolang je buiten Christus bent, en buiten hem leeft, je leven niet aan hem hebt toevertrouwd, dan heb je ook geen deel aan zijn dood. Dan leef je nog steeds voor jezelf. Dan heb je ook geen deel aan zijn begrafenis. En dan heb je ook geen deel aan zijn opstanding en aan zijn leven. Maar als je wel aan hem hebt toevertrouwd, als je Christus Jezus als Heer in je leven hebt aangenomen. Dan heb je door het geloof deel aan Jezus dood. Deel aan zijn begrafenis. En ook deel aan zijn opstanding. En aan zijn opstandingskracht, de bovennatuurlijke kracht van God. Dus het zijn allemaal dingen die reëel zijn. Het is niet zomaar de doop, het is niet zomaar een leeg symbool of een mooie afbeelding. Maar het is een geestelijke realiteit. Hoe God daadwerkelijk ook werkt. Hij is het ingesteld. En het mooie vind ik, als we dit gedeelte ook lezen, alles is passief. Het is allemaal God werkt. En het enige wat wij doen, dat staat in vers 6, hè, dat is het aannemen van Jezus Christus als Heer. Dat is het enige wat wij doen. En de aansporing die ook daarna komt, hè, wandel in hem. Dat zijn de enige twee dingen die wij als gelovigen moeten doen. De rest zijn we passief in. De rest doet God. Hè, we lezen dat God heeft ons geworteld in Christus. God heeft ons besneden in hem. Dus God is degene die ons als het ware in zijn dood heeft eengemaakt. God is degene die ons heeft begraven met hem. Daar ben je ook passief in, Atje. Of degene ook die gedoopt zijn. Hè? Daar ben je passief in geweest. God is degene die je gedoopt heeft erin. En God is ook degene die je heeft opgewekt in de dood. De taal die hier staat is allemaal heel passief. Het zijn allemaal dingen die hebben plaatsgevonden. Goed, met Christus opgewekt. In vers 13 en 15, daar wordt verder uitgewerkt hoe dat is met Christus levend gemaakt worden. En hier wordt als het ware ook weer een beeld gebruikt, maar die is net iets anders dan het beeld wat daarvoor gebruikt wordt. In vers 12 wordt het beeld van het doop gebruikt en het opwekken na het sterven aan jezelf. Maar in vers 13 wordt er een beeld gebruikt van de geestelijke dood. Want er staat, hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. En dat is een beeld van de geestelijke dood van een mens die buiten God leeft. Toen heeft hij u levend gemaakt. Dus het is even, je moet even schakelen in beelden. Dat is even belangrijk om dit goed te begrijpen. Nou, om levend gemaakt te worden, moet je natuurlijk eerst dood zijn. Toen de Heer Jezus is opgewekt uit de dood, was hij fysiek dood. Maar om geestelijk levend gemaakt te worden, moet je ook geestelijk dood zijn. Nou, het punt is, iedereen die geboren wordt, is geestelijk dood. En op het moment dat je geestelijk dood bent, dan doe je niets anders dan voor jezelf leven. Je ziet niet wie God is. En je ziet niet de heerlijkheid die er bij God is. Maar je bent blind. En ben ook onmachtig om maar iets goeds te doen. En zo waren wij ook dood in overtredingen. Dood in rebellie tegen God. Dood om te doen tegen zijn wil. En ook dood om ook maar iets goeds te kunnen doen. We deden de dingen die de wereld doet. We gingen mee in de gedachten van de wereld. We gingen mee in onze cultuur. Hoe de geest die in deze cultuur heerst. Daarin gingen we mee. En die bepaalde wat wij ook deden. We dachten misschien dat we allemaal zelf heel goed, prachtig, zelfstandig konden nadenken. Maar ten diepste was het de cultuur en de geest die in deze cultuur werkzaam is. Die bepaalde wat wij doen. Wat wij deden. Dat kwam omdat we dood waren. We deden wat er in onze gedachten opkwam en wat goed voelde. Dat was belangrijk. Dat was de dood, de geestelijke dood. Waarin we leefden. Waarin we allemaal geleefd hebben. Maar. God heeft ons levend gemaakt. Hij heeft u, toen u dood was, samen met hem weer, met Christus, levend gemaakt. Hoe heeft God ons levend gemaakt? Dit is prachtig. Drie dingen worden er genoemd. Het zijn drie objectieve dingen. 1. Al onze overtredingen te vergeven. Wat is het eerste? Hoe hij ons heeft levend gemaakt met Christus? Door ons al onze overtredingen te vergeven. Het tweede is, vers 14, het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Wat is een handschrift? Dat is niet dat ik anders schrijf dan jullie allemaal. Dat handschrift wordt niet bedoeld. Het handschrift, dat is een handgeschreven schuldbrief die iemand zelf schreef. We moeten even terug gewoon naar de tijd van de Romeinen. En waarin precies stond tot in detail hoeveel schuld je had aan iemand. En dat tekende je dan. Dus het is een juridisch document waarin verzekerd werd de schuld die je had. En je eigen handtekening stond eronder. Nou, die heeft Christus uitgewist. Die schuldbrief noem ik het, wie had die in handen? Dat was de Satan. Die klaagde ons steeds aan. Die stond als het ware steeds voor God met die schuldbrief die wij zelf hadden opgesteld. Met de hele lijst tot in detail wat onze schuld was. Steeds aanklagen, aanklagen, aanklagen. En hij joeg je misschien wel angst aan met die schuldbrief. Kijk eens wat je allemaal hebt gedaan. En elke keer als je weer iets deed wat tegen de wet van God was. Of waarin je in je geweten wist, diep van binnen wist, dit is verkeerd. Werd die schuldbrief weer groter. En kon je nooit betalen. Hoe ging jij ooit die schuld betalen van God? Je wist, het was onmogelijk. En de Satan, die klaagde je daarmee aan. Maar nu, wat heeft God gedaan? Dit is mooi. Hij heeft die schuldbrief genomen, staat er. En hij heeft die uit ons midden weggenomen. En die aan het kruis genageld. Aan het kruis gespijkerd. Nou, het is een Romeinse gewoonte om als mensen gekruisigd werden, om daarboven de schuld die ze hadden te schrijven. Nu zien we, bijvoorbeeld als we de moordenaar aan het kruis zien. Wat stond er boven hem? Daar stond de aanklager, hij heeft die vermoord. Dat hing er boven. En daarvoor moest hij de straf, de schuld gaan betalen. Wat hing er boven het kruis van Jezus? Nou, jullie zullen allemaal zeggen, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden, dat hing boven zijn kruis. Ja, dat klopt. Maar volgens dit gedeelte hing er nog meer. Boven aan het kruis van Jezus. En dat was onze, jouw en mijn schuldbrief. Die hing boven het kruis. Tot in detail. Alle schuld. Boven aan het kruis. Zie je hoe heerlijk? Ik moest betalen, maar ik kon het betalen. Maar toen de schuldbrief aan het kruis hing, toen heeft Jezus Christus voor ons betaald. Toen hing daar de schuldbrief. En Jezus zegt, ik betaal het. Ik hang hier aan het kruis. En zo heeft God het uit het midden van ons weggenomen. Nu is daar geen schuldbrief meer. Volledige vrijspraak. Heerlijk. Dit is het tweede wat God heeft gedaan om ons met hem levend te maken. Het derde, dat lezen we in vers 15. God heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit vers dat gaat over de geestelijke machten die in deze wereld werkzaam zijn. Over de Satan en over zijn demonen. Die zijn werkzaam in deze wereld. Wat gebeurde er toen Jezus Christus aan het kruis hing? Iedereen, de Romeinen, de Farizeeërs, de geestelijke machten, iedereen dacht, nu is het afgelopen met Jezus. Want nu is hij openlijk te schande gemaakt aan het kruis. Hij hing daar als een schande. Maar, en dat is het heerlijke, in Gods wereld gaat alles anders. Terwijl hij daar openlijk te schande werd gemaakt, wat er werkelijk en feitelijk gebeurde, was dat de hele Satan met al zijn demonen te schande werden gemaakt. Want door zijn schandelijke kruisdood werden zij overwonnen. Want mijn En jouw schandbrief, die hing daar aan het kruis. En die werd daarmee betaald. En zij hadden dat niet in de gaten. De hele christelijke wereld had niet in de gaten. Dat dat het geval zou zijn. En dat Jezus Christus zou worden opgewekt uit de dood. En daarmee is de Satan overwonnen. Is de Satan openlijk te schande gemaakt. En weer beeldspraak. Als een Romeinse keizer of een Romeinse generaal oorlog had gevoerd. En hij had die oorlog had hij gewonnen. Wat deed hij toen? Nou, hij nam mensen mee die hij overwonnen had. En die werden in een soort karavaan. Een soort van carnavalscaravaan noem het maar. Op een wagen gezet. In een kooi. En zo werd er door de stad heen gereden. En de hele volk was een juichend smeggen voor de overwinning die de keizer of generaal had behaald. Zo gaat Christus in een triomftocht door deze wereld. En laat hij zien dat het Satan en zijn demonen openlijk te schande zijn gemaakt. Dat ze overwonnen zijn. Dat is de heerlijkheid, een objectief feit wat God heeft gedaan. En God heeft ons levend gemaakt dus door die drie dingen. Door ons al onze zonden te vergeven. Door onze schuldbrief aan het kruis te nagelen. Dus vergeving, de schuld is betaald. En ten derde de geestelijke machten die zijn overwonnen. Wat heerlijk. Als je hier aan denkt. Dan zie je ook dat er echt een nieuw leven mogelijk is. Want zolang je buiten Christus bent, loop je nog wel met de ballast van onvergeven overtredingen, van schuld die je niet kunt betalen, en van waarin je gegrepen wordt ook door de geestelijke machten, die jou nog binden. Maar, als dat allemaal weg is, dan is daar vrijheid, en is er werkelijk een nieuw begin. En dat wordt ook in het doop uitgebeeld, een werkelijk nieuw begin. Waarin alle overtredingen definitief achtergelaten worden. Die zijn er ook echt niet meer. Dood betekent die zijn er niet meer. Alles is betaald. Er is echt een nieuw begin. Alle voorwaarden zijn er in de Heere Jezus Christus. Je krijgt er deel aan. Door in hem te geloven. Je volledig in alles aan hem toe te vertrouwen. Ja, ik moest ook denken aan het lied Nabij Gods hoogverheven troon. Jullie kennen het wellicht. Waar het tweede couplet luidt. Al klaagt de Satan mij steeds aan. Terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan. Die alles voor mij heeft vervuld. Terwijl, omdat hij al mijn zonden droeg. Heerlijk, hè? En door zijn bloed ben ik nu vrij. Want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving, ook voor mij. Dat is de vrijheid waarin een christen mag staan. Wie is er nu niet op zoek naar een leven in die vrijheid? Eén met Christus in zijn dood, in zijn begrafenis, in zijn opstanding. Maar ook één met Christus in zijn volmaaktheid. Vers 9 en 10. Want in hem, dus in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Vers 9 spreekt over de volheid van God die volledig in Christus woont. Er waren wellicht mensen die zeggen van ja, om God te kennen, om bij God te komen, heb je een soort van bemiddelaars nodig. En Jezus is gewoon ook een van die bemiddelaars hoe je God kan kennen. Maar om de volheid te kennen, moet je intreden in hogere sferen. Nou, zegt Paulus, in Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus alles wat je in God wil zoeken, is in Christus te vinden. De volledige volheid van God. En er is ook niets in God wat niet in Christus is. De volheid van God in Christus lichamelijk kan twee dingen ook weer betekenen. Het kan betekenen dat het gaat over Jezus is daadwerkelijk mens geworden. Hij heeft in een lichaam geleefd zoals jullie en ik. En in hem woonde de volledige volheid van God. Of het kan betekenen meer werkelijk, concreet. Wil je weten wie God is? Nou, kijk naar Christus. Hij is de volledige Godheid vind je in hem. Direct in Christus. Daarom is het ook belangrijk om hem en zijn onderwijs aan te nemen. Omdat in hem heel de volheid van God is. Hoeven we niet op zoek te gaan naar andere dingen om meer volheid te ervaren. Zijn heerschappij, zijn verlossing, zijn bevrijding, alles vinden we in hem. En het wonder is, en dat is voor een mens vaak moeilijk om te bevatten, wat er staat in vers 10. U, jij bent volmaakt geworden in hem. In Christus ben jij volmaakt geworden. Spreekt over het verleden weer. Het punt van die wedergeboorte, van het aannemen van Christus. Op het moment van jouw wedergeboorte ben jij volmaakt geworden in Christus. En de resultaten als het ware daarvan, die zijn nu nog steeds geldig, om het zo te zeggen. Volmaakt geworden in Christus. Er is niets wat wij zouden kunnen ontvangen van God buiten hem. Alles wat we nodig hebben, vinden we in hem. Er is niets om geestelijker te zijn of om in nog hogere sferen van God te komen dan dat er buiten Christus is te vinden. Er zijn allerlei dingen waarin je kunt zoeken om nog geestelijker te zijn. Of om nog meer de volheid van God te kennen. Het kan op allerlei manieren zijn. Het kan zijn door wetticisme, door je aan allerlei regels te gaan houden. Dat je denkt dat je daardoor nog geestelijker bent. Dat je daardoor meer de volheid van God kent. Het kan ook zijn door allerlei spiritualiteit. Dat je gaat denken in allerlei visioenen en in hele hoge sferen terechtkomt waarin je dingen gaat zien en die ga je dan aan andere mensen opleggen. Daarmee word je niet geestelijker. Alles, de volledige volheid van God, die is in Christus. Het kan zijn door je aan allerlei dingen te onthouden. Door niet meer te eten, te drinken, geen huwelijk meer aan te gaan, overal van af te blijven. Door ascese, door in een klooster te gaan zitten. Maar ook daar word je niet geestelijker door. Want de volheid van God, die vinden we in Christus. En we hebben de volmaaktheid. Alles vinden we ook in hem. En zelfs wordt hier genoemd, als we kijken in vers 16, wordt er genoemd eten en drinken, feestdagen of een nieuwe maan of sabbat. We zijn niet geestelijker door ons daaraan te onderwerpen. Ook niet door ons daar niet aan te onderwerpen. Twee kanten op. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar staat er, het is een schaduw van de toekomstige dingen en die toekomst, die werkelijkheid, die is er gekomen in Christus. Alles in hem. Daarom, we moeten ook zoeken naar Christus, alles in hem. En we moeten zoeken naar de eenheid, de vereniging met hem. U bent al volmaakt geworden, in hem hebben we alles al gekregen. Laten we dan vooral zoeken naar die vereniging met hem. En hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Hij heeft gezag over alle geestelijke machten. Hij is verheven boven alle geestelijke machten. Misschien leef je wel met bepaalde angsten. Misschien zijn er wel aanklachten. Wat dan ook. Kijk, voor een mens buiten God is het zo. Hier hebben we Christus. Daar hebben we de geestelijke machten. En daaronder hebben we de mens. En die geestelijke machten die hebben invloed op de mens. En we leven als het ware in onderwerping aan die geestelijke machten. Maar als je in Christus bent, dan is het zo. Dan hebben we de gelovigen in Christus. En daaronder de geestelijke machten. Begrijp je? In Christus. Zijn de geestelijke machten, die hebben geen macht meer over ons. Zijn ze al in essentie al overwonnen aan het kruis? Maar we hebben natuurlijk nog wel te strijden met geestelijke machten. En laten we die strijd ook strijden. Ik moet denken wat er staat in Openbaring 12. Dat er staat over de gelovigen. Dat ze hebben overwonnen over de geestelijke machten. Door drie dingen. Door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En het derde is, ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Eén, het bloed van het lam, dat is er een overvloed. Dat is belangrijk in de geestelijke strijd. Twee, het woord van hun getuigenis. Vasthouden aan Christus. In hem verenigd zijn. En je leven niet liefhebben tot in de dood. Vasthouden aan je eigen leven. Hoe kun je die strijd verliezen? Door vast te willen houden aan je eigen leven. Verlies de grip op je eigen leven. En zoek steeds opnieuw de vereniging, die eenheid met Christus. De machten die zijn overwonnen en in Christus is die overwinning er ook voor een ieder van ons. Dus dit gedeelte wat we hebben gelezen, dat spreekt over de eenheid met Christus. Eén in zijn dood, één in zijn begrafenis, één in zijn opstanding, maar ook één in zijn volmaaktheid. En die volmaaktheid, de echte heerlijke volmaaktheid en de volledige vereniging met hem, die vindt plaats wanneer Jezus terugkomt. Laten we in ons leven ons daarnaar uitstrekken, naar die grote dag die komen zal. De grootste dag die ooit op aarde gekomen zal, die ooit komen zal en die ooit geweest zal zijn. De dag die groter is dan de dag dat Jezus is geboren. Namelijk de dag waarin hij zal komen in heerlijkheid. De dag waar hij zal komen om te regeren over deze aarde. Die dag waarin we dan met hem zullen zijn. Voor altijd. En laat ons leven nu niet lief hebben, maar ons leven juist uitstrekken naar hem. Dat nieuwe leven. Het leven met hem en in zijn kracht. Jouw volheid van God hangt af van de eenheid met Christus. Hoe één jij bent met hem. Hoe meer je één bent met hem, hoe meer volheid van God je hebt. En je hebt Christus in al zijn volheid al ontvangen. En laat dat op bemoediging zijn deze morgen. Je hebt alles ontvangen. De volledige volheid van God. Maar laat het ook tot een aansporing zijn. Om je levenswandel volledig in dienst. En in eenheid met hem te leven. Amen.